Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast. En die gaat over een abnormaal lage inschrijving. En we gaan het ook hebben natuurlijk wat wij onder abnormaal verstaan. Maar daar weet Octavia alles vanaf. Nee, deze werd door Octavia aangedragen. Naar aanleiding van een publicatie van Arnold Appelman, advocaat en gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. En dat is een van onze favoriete publicisten op LinkedIn, mag ik wel zeggen, Octavia.
Ja, helemaal met je eens.
Die komt altijd met interessante casussen en heeft daar ook goede meningen over.
Ja.
En die bracht ons tot nadenken dat wij het daar in onze podcast ook over wilden hebben. En het is naar aanleiding deze keer van een uitspraak, als ik het goed onthouden heb, Octavia, van het Europese Hof van Justitie.
Ja,
want wat,
klopt.
Wat is het probleem? Er zijn inschrijvers. Nu kijk ik jou ook aan. Hè? Jullie
misschien
weten
moet ik het probleem vertellen, want ik ben van de inschrijvers.
Oh, zou ik het niet objectief kunnen doen?
Nee.
Ga gerust je
bent inkoper.
Ga je rustig goddelijke gang. Objectiviteit, integriteit. Ik heb ervoor getekend.
Nee, dat doen we niet aan in de podcast.
We hebben het wel eens over
niet discrimineren gehad en objectiviteit. In de podcast doen we daar niet over.
Onvoorstelbaar.
Als tweeën. Ja, goed hè?
Nou, begin jij dan maar met de inleiding. Ik geef het uit handen. Echt.
Nee, jij bent gespreksleider.
Ja, nee, jij wilde weten.
We gaan beginnen. Wat je ziet is dat als je als inschrijver inschrijft en er zit een abnormaal lage inschrijving bij, dan moet dat door de aanbestedende dienst, dan vraag je aan de aanbestedende dienst als inschrijver van kan dat? En dan zegt de aanbestedende dienst, ja hoor, dat hebben we gecontroleerd. En als je dan een keer vraagt, hoe heb je dat gecontroleerd? Nou, we hebben gevraagd aan de leverancier of ze het kunnen doen voor dat bedrag en dat kunnen ze. Nou, dat is geen controle. En daar kun je als leverancier, als mede-inschrijver gewoon niks tegen doen. En bij de rechter vang je ook bot. Ik weet dat een andere advocaat waar ik veel mee werk, die is een keer afgewezen op iets. En die heeft samen met zijn klant, ging over auto's en garagediensten staat mij bij. Die heeft alles uitgerekend tot op het vatje olie en het schroefje en het boutje en het moedje. En het kon gewoon niet. En die hebben dat ook aangetoond bij de rechter. Maar die vraagt alleen maar aan de aanbestedende dienst, heb je het gecontroleerd? Ja, nou dat is voldoende. En dat is natuurlijk uitermate frustrerend, want ze kunnen het er niet voor doen.
Even terug. Is de reactie van die rechters inderdaad zo kort? Zo bot?
Nou, kort, ik heb begrepen kort, van
kort.
Wel.
Ik neem een woord bot terug. Kort.
Ja, kort. Nou ja, de rechter in Nederland zegt al jaren dat het aan de aanbestedende dienst is om te controleren of een bieding abnormaal laag is. Maar het is altijd maar de vraag hoe een aanbestedende dienst dat doet. Ik weet van jou een keer van Rijkswaterstaat, volgens mij heb jij dat verteld, of dat voorbeeld zagen we een keer ergens ook op LinkedIn, volgens mij, dat die daar kostenexperts naar hebben laten kijken. En dat doe jij volgens mij ook in Groningen.
Ja.
En dat het dus helemaal uitgerekend werd of het kon. En overleg met de leverancier die dus die lage inschrijving gedaan had. Kijk, dat is nog eens een degelijke check. Maar als je, wat mij wel ook wel eens overkomen is, dat je aan de inkoper vraagt van kan het ervoor gebeuren? Ja hoor, ik heb gevraagd of die het ervoor kan doen. En het antwoord is ja. Ja, dat is geen controle. Dat is het niet.
Dat is de Jantje van Leiden methode.
Ja, dat is een Jantje van Leiden, een fluitje methode.
Maar,
dat doen we
dus
niet voor.
Dus die beperkte motivatie, daar werden aanbestedende diensten in het verleden mee gered.
Ja.
Het scheelde ze werk. Wat de consequenties waren, daar gaat deze podcast niet over. Ja. Hè, wat de consequenties waren als je dan later toch tot het denken komt dat niet kan.
Ja.
Dan heb je als aanbestedende dienst een probleem, maar daar gaat deze podcast niet over.
Nee.
Maar nu is er een recente uitspraak van een,
ja, dat
de
klopt.
Hoogste Europese rechter, let wel. Het is dus tot op het hoogste niveau in Europa aan de kaart gesteld. Hij is recent, van 11 mei 2023. Die daar, en dat vond ik wel opmerkelijk in de tekst, mogelijk een einde aan maakt. Waar ging die casus over, Octavia?
Dat was een IT-aanbesteding van de Europese Commissie.
Ook en nog eens.
Ja, dat vond ik dus ook wel grappig.
Ja.
Een concurrerende inschrijver vond de bieding van zijn concurrent abnormaal laag, verzocht om opheldering. En de commissie volstond met het antwoord dat uit de gedetailleerde financiële analyse was gebleken dat de winnende inschrijving marktconform was. En die heeft het dus naar de rechter gebracht. Ik vond het wel grappig dat het iets was wat bij de Europese Commissie speelde. Maar goed, dat tezijde.
Ja,
maar die hebben dat dus naar de rechter gebracht. En de rechter heeft dus dat gunningsbesluit van de Europese Commissie hebben ze nietig verklaard.
Ja, en dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Maar dat was jij ook. Dat was ook de reden dat jij hem inbracht als onderwerp. Wat dan de beweegredenen zijn, of nee, wat hij terug laat komen in zijn oordeel. Want dat is natuurlijk de rechtspraak.
Dat is interessant, ja.
Want daar moet je naar handelen.
Ja, dat zijn een aantal aspecten. En de rechter heeft gezegd dat als een concurrent gemotiveerd aangeeft dat een inschrijving abnormaal laag is, de aanbesteder verplicht is om de winnende inschrijving in detail te analyseren.
Punt. Dat is de eerste.
Dat is de eerste. Dus ja, dat is interessant. En dat is wat jij inderdaad doet, begreep ik wel eens, met een rekencommissie, of hoe heet het?
Een kostendeskundige.
Kostendeskundige.
En die gebruikt benchmarkgegevens. Nou, daar kun je dan nog over gaan redetwisten hoe actueel die zijn, of die van toepassing zijn. Maar de basis is er. Die zijn heel kundig. Daarom heet ze zo kostendeskundige.
Ja.
Ik bedenk hem ter plekke, maar die zijn echt heel deskundig. En die kunnen je als inkoper bij een aanbestedende dienst helpen. Heb je ze niet in huis, dan moet je ze ook kunnen inhuren. Afhankelijk van het onderwerp waar je dat dan moet zoeken. Maar in detail, gemotiveerd?
Ja.
Nee, er is gemotiveerd aangegeven, dan moet jij in detail gaan analyseren.
Nou ja, dat is duidelijk. En dan voldoet dus de vraag aanbesteden dienst aan inschrijven van, kun je het hiervoor doen? Die voldoet dus niet.
Nee, dat is de eerste punt.
Dat is de eerste.
Tweede.
En de tweede is dat de hoofdlijnen van die analyse moeten ook aan de klager gemeld worden. Dus de nummer 2 die aangeeft bij de aanbesteden dienst van, het kan niet voor dat bedrag. En de aanbesteden dienst gaat een analyse doen. Dan moet op hoofdlijnen die analyse dus ook naar de nummer 2, dat die kan zien, misschien nog niet eens wat de inhoud is, maar wat er dus geanalyseerd is en of het dus wel of niet kan.
Ja. Nou word ik even getriggerd door de woorden op hoofdlijnen.
Ja, ik ook. Ja.
Want, laat ik jou eerst even het woord geven. Waarom word
nee, dat is natuurlijk altijd, dat is voer voor discussie.
Ja, in die zin, jij noemt het voer voor discussie. Ik zal hem even nader preciseren. Uit mijn ervaring is, waar houden die hoofdlijnen op? Want als jij benchmarkgegevens gebruikt van andere leveranciers, dan moet je goed nadenken of die andere leveranciers, de namen van die andere leveranciers, te herleiden zijn uit de gegevens. Dit klinkt misschien wat abstract, dus je kunt ze sowieso anonimiseren. Ik heb leverancier 1, 2, 3, 4 en 5... uit de markt benaderd. Je kunt er nog een omschrijving naast geven van, joh, dit waren de 5 grootste leveranciers, of ze kwamen uit die delen van het land. Er zijn verschillende specificaties, maar je moet het in ieder geval anonimiseren, want anders is het commerciële informatie.
Klopt. Nee, dat klopt. En dan komt het bij nummer 2, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nee, maar dat was nummer 2 dus.
Ja, en de volgende vind ik wel interessant. De analyse moet in ieder geval een controle inhouden of door de inschrijver aan alle regels kan worden voldaan. En dan staat erachter sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden, maar ook, en dat is voor de praktijk van belang, of de voorgestelde prijs alle door de technische aspecten van de offerte veroorzaakte kosten omvat. Dus of alles erin zit in de offerte.
Ja, dat is dus een kostprijsanalyse.
Een kostprijsanalyse. En dat vind ik interessant, want daar zegt hij dus ook of alle technische aspecten van de offerte, dus alles wat je in je offerte opneemt, wat je gaat doen, of wat nodig is om iets te maken, of dat inderdaad in de prijs inbegrepen is.
Ja, Daar heb je inderdaad deskundigheid voor nodig. Ik ga ervan uit dat uitzonderingen daar gelaten inkopers dat niet zelfstandig kunnen. Geeft niet. Want die zijn
nee, dat vind ik ook niet erg. Want is ook dit is een heel specialistisch iets. Ik heb een tijdje bij allerlei bedrijven gezeten als interimmer. Daar hadden ze inderdaad allemaal prijzendeskundigen. Die niks anders deden dan al die matrixen doen. Maar ook inderdaad alles wisten van prijzen en tarieven en opbouwen. Dus dat een inkoper, en als tendermanager weet je dat niet eens. Dus als inkoper kan ik me voorstellen dat je dat ook niet weet.
Nee, nee. Daar zijn we eerlijk en open in. Ja. Tenminste, ik ben het wel.
Ja, ik ook.
Maar dat betekent wel, even in het verlengde daarvan, het advies aan aanbestedende diensten hierover, als gevolg van deze uitspraak. En die is best stevig.
Ja.
Zorg dat je je advies, deskundigheid op het gebied van kostenanalyse, kostprijsanalyse, als je het intern niet hebt, dat je dat extern in de markt zet. In potentie zou het een nieuwe aanbesteding kunnen zijn, maar laten we daar niet op ingaan. Maar het is wel een aspect waar je dus door deze uitspraak, ja, dit is het derde punt, hè? Het meest ingrijpende is.
Ja, ik vind dit heel ingrijpend.
Ja.
En het grappige is dat in het verleden realiseer ik mij, als je naar dit aspect kijkt, ik heb een keer zorgorganisaties, die dus thuishulpen, verpleegkundigen in de markt zet, aanbiedt, geholpen met aanbestedingen WMO, WLZ, van ziektekostenverzekeraars.
Ja.
En dit was een vrij nieuwe zorgorganisatie die anders werkte en geen gebouwen had, geen vastgoed, helemaal niks.
Nee.
En die schreven in en dat was inderdaad een heel laag tarief. En toen zei dus de aanbesteden dienst, de inkopende organisatie van nou, dat kan niet. Dus wij zeiden ook van nou, kom maar kijken. Ja nee, voor zo'n laag bedrag kon het inderdaad niet gedaan worden. Wij konden aantonen waarom het laag bedrag was. Heel simpel, omdat dat deze organisatie, wat je tegenwoordig wel meer ziet hoor, geen vastgoed had, geen panden, helemaal niks.
Nee.
En mensen in teams werkten. Maar dat wouden ze niet geloven, dus we kregen de opdracht niet gegund.
Ja, maar
dat is de andere kant dus, hè?
Ja, dat vind ik zelfs een hele belangrijke kant. Ook nu leer ik daar weer van door verder hierover te nadenken. Hè? Net het organisatorische aspect wat je als aanbestedende dienst moet regelen. Maar dat je door die analyse veel dieper gaat in de aanbieding die je op prijs en een aantal kwaliteitseisen hebt beoordeeld.
Ja, weet je, er kunnen twee redenen zijn dat een inschrijver laag inschrijft. Dat is één, omdat hij misschien wel minder kosten heeft, om wat voor reden dan ook. Geen vastgoed, hij heeft misschien goedkoper personeel of hij doet het efficiënter. Dat zie je op allerlei vakgebieden natuurlijk ook. En het tweede is heel simpel, hij kan het er inderdaad niet van doen, maar wil de opdracht graag, dus koopt de opdracht. Dat zijn volgens mij de twee redenen dat iemand heel laag inschrijft. Het eerste is niet erg, als je efficiënter, anders, beter werkt en je hebt minder kosten, is dat prima. Die tweede is natuurlijk met name in de markt verstorend, maar voor aanbesteden diensten, kan ik me voorstellen, worden daar niet blij van. Dat noemde jij in het begin ook. Als je heel laag inschrijft, ja, dan is me de vraag of je de opdracht kunt uitvoeren zoals het bedoeld is.
Ja. Nou, wat ik nu ga zeggen gaat jou misschien verbazen.
Ik hou me vast aan mijn stoel.
Ja, doe dat.
Ik zit al.
Ja, ik kan het zien. Hou je vast.
Hou me. Vertel.
Ik kan me voorstellen dat, om inzoomend op dat tweede geval,
opdracht kopen.
Opdracht kopen. Dat er bedrijven zijn die dat doen, omdat als ze die opdracht niet binnenhalen, ze wel eens om zouden kunnen vallen. Specifiek geval, hè? Ik zoom even in op een specifiek geval. Ik kan me voorstellen dat je dan als inschrijver denkt van, mijn winstmarge, het zal me een worst wezen.
Dat klopt. Nee, dat klopt.
Ik heb zoveel mensen in dienst. En als ik deze opdracht niet krijg, dan ben ik het bestaan, of dan mis ik de body om mijn bedrijf overeind te houden.
Peter, ik heb begin dit jaar, was dat volgens mij, een bedrijf geholpen die inschreef, het was onderhoud, maakt verder niet uit wat voor onderhoud, en die tegen mij zei, ik schrijf in voor het bodembedrag, als ik mijn medewerkers maar aan het werk heb, ik hoef er niks aan te verdienen, maar dan heb ik ze aan het werk en dan kom ik door de crisis en dan gaan ze niet naar een ander bedrijf en dan heb ik ze over een tijdje nog. Nou, dat kan ik me voorstellen.
Ja, dus het lijkt.
Maar er zijn ook bedrijven die kopen een opdracht, en dat zijn volgens mij vaak de grotere, en die financieren dat met uit een andere BV, uit een andere opdracht. Het maakt niet uit waar vandaan. Maar die schuiven intern dan wel en die zorgen dat ze die opdracht behouden, omdat ze die opdrachtgever graag willen houden.
Ja, dus het opportunistisch inschrijven, waar we trouwens ook al een keer
ja, daar hebben we ook een keer een podcast over gehad. Ja.
Hè, met dat moeilijke woord. Nou, ik gooi hem erin. Ik heb geoefend in de tussentijd. Dus opportunisme vloeit nu uit mijn mond.
Heel goed.
Dat is de dure term. Ik heb daar toch wel begrip voor. Zeker na de afgelopen jaren, waar de markt af en toe compleet op zijn kop stond. Hè, de effecten zien we nog nu naijlen. Heel veel bedrijven die alsnog failliet gaan. Ja. Steunmaatregelen moeten terugbetalen. Heb je er ook zo eentje? Ja, alleen ja, dat spanningsveld met de aanbestedende dienst, die natuurlijk ook zijn eigen belang heeft.
Ja.
Maar in feite, ja, we hebben het over aanbesteden. Misschien hebben we dat al eens eerder in een podcast genoemd. Aanbesteden is natuurlijk inkopen met heel veel regels.
Ja,
maar klopt. Het is in feite hetzelfde proces. Klant heeft een behoefte. Inkoper gaat daarmee aan de slag. Inschrijver gaat een aanbieding doen.
Ja, de inkoper wil iets en de inschrijver heeft iets.
Nou ja, de inkoper zelf wil het niet, maar...
Nee, maar goed, aanbesteden dienst.
Die moet ook zijn geld verdienen natuurlijk, hè?
Ja, ja, dat klopt. Die moet ook zijn uren maken.
Dat is ook heel belangrijk.
Ja.
Het tijd voor de reclameboodschap.
Er waren nog een paar zaken opvallend.
Wat ik ook heel opvallend vond, dat een rechter alleen al de omstandigheid dat een inschrijving veel goedkoper is dan de concurrerende inschrijving, of veel lager ligt dan de marktprijs, dat hij dat al voldoende acht om de aanbesteder te verplichten tot nader onderzoek. En dat vind ik dan weer een vage.
Ja, maar dat... ja, dat klopt. Vind je niet? Ja. Maar het staat wel duidelijk bij als die lager ligt dan de marktprijs. En dan is het altijd de vraag wat de marktprijs is. Want wat inschrijvers mee komen, daar kun je afvragen of dat markttarieven zijn.
Heel goed.
Je moet marktconform inschrijven. Ja. En een van mijn standaardvragen is altijd, hoe bepaalt u of iets marktconform is? En weet je wat inkopers dan antwoorden?
Ik wil het niet weten. Ja, ik wil het wel weten, want ik ben eerlijk.
Nou ja, wat er uit de inschrijvingen komt. Maar dat hoeft niet helemaal marktconform te zijn.
Nee, het kan naar boven afwijken, heb ik gemerkt. Maar het kan ook
naar onder afwijken.
Ja, ja, en dan ben je blij verrast. En helemaal als 2 jaar later blijkt dat de dienstverlening gewoon perfect verlopen is. Ja, dat je dacht van, oké, we hadden die marktconformiteit met kostendeskundigen iets te hoog ingeschat. Geeft niet. Nee. Omgekeerde kan ook plaatsvinden.
Klopt. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat is ook zo.
Dus, maar ik vind hem een open eindje dat hij het al... bedoel, dan laat hij het toch weer over aan de aanbestedende dienst.
Ja, en het tricky is natuurlijk, als je het overlaat aan de aanbestedende dienst, je moet wel weten als nummer 2 of 3 dat nummer 1 zo ontzettend laag heeft ingeschreven. Nou, kun je dat... Nee, dat vraag ik aan jou. Kun je dat als jullie publiceren geen prijzen...
Nee, maar krijg je de contractwaarde. Dat moeten we ook, hè? Waar we het al even over gehad hebben. Dat
maar
ook niet
als
goed
gaat. Als je de voorlopige gunning publiceert, dan staat daar iets over punten prijs, punten kwaliteit. Ja. Of als het gunnen op waarde is, aftrek en dat soort dingen.
Ja.
Wat denk je dat inschrijvers dan gaan doen?
Rekenen.
Ja.
Zij kunnen aan de hand van... Nou, bij de relatieve methode was het ze eigenlijk wel heel makkelijk gemaakt.
Ja, daar is het
daar
heel
konden
simpel.
Ze, dat bedoel, dat fluitend. Even met Excel aan de gang en jij wist precies...
Je hebt weet wat nummer 1 ingeschreven heeft, klopt.
Maar dat is misschien alleen zo bij recht toe recht aan aanbestedingen. Een uniform artikel. Je kunt je voorstellen dat bij gecompliceerde aanbestedingen, waar diensten, leveringen en misschien zelfs wel werken, even omgekeerd, in een bepaalde verhoudingen leiden tot een bepaalde prijs, joh, dan is het wel een hell of a job om dat te analyseren en gunnen op waarde. Nu heb ik weer wat huiswerk om over na te denken. Ik kan daar nu even niet direct op antwoorden of je uit gunnen...
Ik ook niet. Ik zit daar onderwijl jij zit te praten, moet ik eerlijk zeggen, zit ik er ook over na te denken of je bij gunnen op waarde dat terug kunt rekenen. Dat vraag ik mij af. Ja. Maar de relatieve methode was natuurlijk heel simpel. Je pakt je rekenmachine en je weet wat nummer 1... Ja. Dus je moet wel, dat is eigenlijk mijn essentie, je moet wel op een of andere manier het idee hebben of weten of wat dan ook, dat de nummer 1 dus met een heel laag bedrag ingeschreven heeft.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat vaak in de markt wel bekend is.
Ja?
Ja, omdat ze weten, je weet natuurlijk aan wie er gegund is.
Ja.
En vaak zoemt het ook rond van, oh, dat is er eentje die altijd heel laag gaat. Dat is voorafgaande aan het indienen, is dat al bekend. Dan weet je vaak wie er gaan inschrijven. Dat haal je uit de inlichtingenronde. Op allerlei manieren, het zoemt in de markt. Dus op allerlei manieren weten inschrijvers wie er nog meer gaan inschrijven. En of ze weten het gewoon uit ervaring van de vorige keer. En dan die, oh ja, dat is die en die. En dan die en die. Oh ja, die schrijft altijd laag in. Die koopt het. En die, nou ja, zo gaat dat gewoon rond.
Ja.
En als het dan aan die partij gegund wordt, dan kun je dus inderdaad bezwaar maken tegen de prijs.
Ja. Maar verderop, want het ging nog verder de uitspraak, staat dat je als aanbestedende dienst het niet pas mag doen als er een geschil is. Dus als er een leverancier aan de bel trekt.
Ja, dat is interessant. Ja.
We hebben de drie, we noemen ze toch nog even kort. We hebben geschil mogelijk door het gewoon rechtstreeks te melden.
Ja.
Bij de klachtencommissie. Of, meestal zit daar nog een klein stapje voor, bedenk ik me net. Dat het gewoon in een e-mail wordt gezet van, joh, we hebben een dit en dit een idee over die prijs. Nou, formeel wordt het dan klachtencommissie, commissie van aanbestedingsexperts of een kort geding.
Ja.
Maar hier staat dus gewoon ook letterlijk dat de aanbestedende dienst daar veel actiever en eerder op moet acteren.
Dat zou dus inhouden, als ik erover nadenk, dat je als aanbestedende dienst de boel beoordeeld hebt en daarna maak je de prijzen open en je ziet dat er een hele lage prijs bij zit, dat je op dat moment al, voordat je een voorlopige gunning uit doet gaan, dat je op dat moment al moet gaan checken of dat klopt. En niet denken, hé, dit is leuk, mooi, meegenomen. Maar dat je dus actief moet controleren en analyseren of het klopt, voordat iemand anders van de andere inschrijvers daarop reageert.
Ja, en nu zet jij me tijdens jouw praten ook weer aan het denken.
Ja, dat zie ik, ja.
Dat jij als aanbestedende dienst dus hier ook mogelijk, en dat is een ontzettend moeilijke, daar ben ik me echt van bewust, want je maakt bij aanvang van je aanbesteding een planning.
Ja.
Daar neem je besluitvorming in mee. Hè? Je neemt je beoordelingstijd met je projectteam neem je mee. Ik moet het in de omgekeerde volgorde zeggen.
Prima.
Besluitvorming, die check je van tevoren. Is dat 1, 2, 3 weken? Hoeveel mandaat heb ik? Tussen het moment van beoordelen dat jij zegt dat je die prijzen openmaakt. Dus je hebt de hele beoordeling achter de rug op kwalitatieve aspecten. En je hebt alle controles uitgevoerd. Dat moment moet jij in feite al gaan zeggen van, hey, we hebben dit en dit.
Op de rem trappen, ja.
We hebben de figuurlijke envelop opengemaakt. Nee, we hebben de kluis opengemaakt, het prijzendeel. Maar dat houdt in principe wel in dat je eigenlijk ook je besluitvorming nog niet in gang kan zetten.
Nee.
Of met onbindende voorwaarden. Nou, daar hebben volgens mij bestuurders een bloedje hekel aan.
Nee, dat klopt. Want wat je volgens mij veel ziet, is dat de kwalitatieve stukken beoordeeld worden. Dan is er een eindoverleg. Een van de manieren is geen moment bekend hoe de scores zijn. Dan worden de prijzen erbij gevoegd. Heb ik wel eens gezien in een overleg dat opengemaakt wordt. En dan in de Excel worden die erbij gevoegd. En dan gaat die Excel rekenen. En dan zie je dus wie de nummer 1 is en nummer 2. En mooi. En dan wordt er een gunningsbesluit opgesteld. En dan gaat het in gang. En verder wordt er met die prijzen niks gedaan. Maar dat is dus het moment. Als het dus blijkt, lijkt mij, als ik inkoper zou zijn, dat je daar, wat jij ook al zegt, dat je daar op dat moment dus op de rem moet trappen en dat moet nagaan of dat klopt.
Ja, die vind ik toch wel pittig. In die zin dat van de week kwam er ook een onderzoek dat in de, ik wil er even van afwezen, maar ze waren wel weer redelijk onthutsend. In de helft van het aantal aanbestedingen maakt zijn gunningsbeslissing niet bekend op het moment dat ze, of de datum die ze in hun aanbestedingsdocumenten hebben aangegeven. Of misschien was het zelfs nog wel erger.
Zucht.
Ja. Nee, dat snap ik.
Ja, maar dat klopt, dat is ook zo. Als je ziet hoe vaak je niet op de datum dat die moet komen, dat die ook niet komt. Dat klopt. Dus dat verbaast mij ergens niks, nee.
Nee, en hoe groter de overheid, hoe groter de vertraging. Dat bleek ook uit het onderzoek. Hoe kleiner de organisatie, dat snap ik op zich wel. Maar dan heb je bij een grote organisatie misschien niet helemaal je planning van je besluitvorming goed.
Dat denk ik.
Laten we het daar even op houden, want anders gaan we in een nieuwe podcast gaan we afwijken. Maar dat moment tussen einde beoordeling door het projectteam, prijzen inzichtelijk hebben en misschien constateren dat daar onder de prijs wordt aangeboden, tot aan besluitvorming, daar moet je dus misschien dan
meer tijd voor inplannen.
Ja, en is dat misschien wat ook genoemd werd van dat misschien wel een ingrijpende uitspraak is?
Ja, dat denk ik wel.
Zou best kunnen, hè? En dan is nog de vraag.
Ja.
Misschien ter afsluiting. Maken leveranciers hier gebruik van ja of nee? Die vraag hebben we ook al in iedere podcast soms wel eens aan de hand gehad. Wat beschadig je als inschrijver met een opmerking of een klacht of een rechtszaak over een te lage prijs?
Ja. Maar goed, het zit de essentie ook van deze uitspraak is dus, en dat vind ik het belangrijkste, is dat je
proactief.
Niet naar de rechter, dat de aanbestedende diensten dus zelf inderdaad al veel proactiever dingen moeten checken. Echt? En dat je dus als inschrijver, als verliezende inschrijver, niet naar de rechter moet, want een heleboel willen dat gewoon niet. Maar dat een aanbestedende dienst zelf daar al actief op moet zijn.
Ja, ik denk dat dat een mooie afsluiting is, want dat zou betekenen inderdaad dat het niet aan de inschrijvers wordt overgelaten om dat dilemma op te lossen. Dat zou minder moeten worden door deze uitspraak.
Ja, of dat je als je een afwijzing krijgt en je weet dat nummer 1 heel laag heeft gezeten met de prijs, dat je dus met deze uitspraak gaat wapperen. Ja. En tegen een inkoper, tegen een aanbestedendienst kunt zeggen van volgens mij moeten we dit controleren.
Ja, dat is jouw advies. Mooi ter afsluiting aan de inschrijvers. Ja. Mijn advies aan de aanbestedendienst. Denk hier ook goed over na, want het heeft impact op je punt 1. Je termijn van je planning en 2, het inschakelen van externe of interne deskundigheid op het gebied van kostprijsanalyse.
Ja,
een mooie afsluiting. Het is weer een interessante podcast geweest, Octavia.
Ja, met dank aan Arnold Appelman voor zijn post op LinkedIn.